Goedemorgen, broeders en zusters. We zijn ontzettend blij dat we deze gelegenheid weer hebben om met elkaar het woord van God te delen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over hoe ziet een leven eruit dat vol verwachting is. Verwachting hebben we allemaal in ons leven. Maar de belangrijkste verwachting is de terugkomst van de Heer Jezus. En daarom gaan we met elkaar lezen uit Hebreeën 9, het 28e vers, dat is het vers dat we vanmorgen als leidraad nemen. En daar staat, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. En dan lezen we vervolgens ook die bekende gedeelten over de opname. En dan lezen we uit de eerste Thessalonicenzenbrief, het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. U moet namelijk weten dat de gemeente van Thessalonica in 3 weken was gevormd. Paulus was er maar 3 weken geweest. En hij had hen heel veel verteld. En hij had hen ook verteld over de terugkomst van de Heer Jezus. En op een gegeven moment maakte Paulus zich zorgen. Zou het wel goed gaan met die gemeente? En daarom stuurde hij Timotheus. En Timotheus die kwam met een heel goed bericht terug. Namelijk dat de gemeente levend was. Dat ze alom getuigden van de Heer Jezus. En dat ze heel goed bekend stonden in de omgeving. En dat is natuurlijk een prachtig getuigenis. Maar ze hadden wel een vraag. En die vraag hebben ze met Timotheus meegegeven. En daarom schrijft Paulus deze woorden. Want de vraag was namelijk, als de Heer Jezus ieder ogenblik kan terugkeren, dan zijn wij nu bezorgd over de mensen die bij ons inmiddels gestorven zijn. Zullen die dan wel bij die opname zijn? Of moeten die wachten tot het eind van de tijd? En daarom zegt Paulus nu dat ze niet onwetend hoeven te zijn over hen die ontslapen zijn, opdat ze niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die leven zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Wat prachtig dat dat eindigt met die woorden van troost. Het is dus de bedoeling dat we in die verwachting leven en dat het ons troost, te midden van een wereld die dreigt ten onder te gaan. Dan lezen we ook nog uit de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, en daar de versen 50 tot en met 53. Maar dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, dat is het hemelse koninkrijk, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Een geheimenis is heel iets anders dan een geheim. Een geheim is wat je niet kunt weten, maar een geheimenis is wat je geopenbaard wordt, wat je juist wel moet weten. En dat geheimenis dat dan hier geopenbaard wordt, is wij zullen wel niet allen ontslapen, wat we net ook gelezen hebben, maar we zullen allen veranderd worden. Dus zowel degenen die gestorven zijn, als degenen die nog leven, als de Heer Jezus terugkomt. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Overigens, die bezuin wordt alleen in de hemel gehoord. Hier op aarde verneemden de meeste mensen niets de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Hij komt alleen echt voor de zijnen. Hij komt zijn bruid ophalen. En dat vers wat we daar in Hebreeën lezen, heeft een geweldige inhoud. Als u nog wel even mee wilt kijken, dan staan er eigenlijk drie dingen in. Het eerste is dat de Heer Jezus bij de eerste komst op aarde kwam als een dienstknecht. Hij nam dus dienstknechtgestalte aan. Hij was heel nederig en hij wilde doen wat God hem opdroeg. En veel mensen herkenden in de Messias die als dienstknecht kwam, de Messias niet. Terwijl het toch zo duidelijk in de profetieën was voorspeld. Hun ogen waren verblind. En de Heer Jezus die kwam om vele zonden op zich te nemen. Daar staat, hij werd als het ware tot zonde gemaakt. Wij kunnen ons dat nauwelijks indenken wat het betekent dat iemand tot zonde gemaakt wordt. Wij zijn zondig. Maar de Heer Jezus was zondeloos. Aan hem was geen enkel gebrek. Er was niets onvolmaakts. En hij werd tot zonde gemaakt. En die hele last, die droeg hij aan het kruis. En het is zo opmerkelijk dat hij daar aan het kruis stierf op die bijzondere momenten. Hè? Het eerste gebedsmoment wat de Joden hadden, was 's morgens om 9 uur en toen werd hij gekruisigd. En het tweede gebedsmoment was om 12 uur 's middags en toen werd het duister. En het derde gebedsmoment was op het moment van 3 uur 's middags en toen stierf hij. De Heer Jezus deed alles precies op de door God aangegeven tijd. En weet u wat dat dan zo heerlijk is, dat we dat dan weten? Dat als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij ook precies op de door God aangegeven tijd komen. Want niemand weet de dag of het uur. Maar de Vader weet het precies. En hij zal geen moment te vroeg of geen moment te laat komen. En wij kunnen zo zeker zijn van de belofte van God, omdat we ook in de hele Bijbel zien dat die beloften telkens weer hun vervulling vinden in wat God doet. We hebben gehoord afgelopen zondag, dat broeder Bram, dat hij verteld heeft, nee, dat was niet broeder Bram, maar dat was onze broeder uit Amerika, onze broeder Brussel, Mark, en die heeft verteld over dat God altijd werkt. Dus dat doet hij nu ook. En God is met al die dingen bezig die vervulling moeten krijgen. En wat is dat dan heerlijk dat we weten dat God precies dat doet op zijn tijd wat gebeuren moet. Hij komt nooit te laat. Eenmaal is hij dus om onze zonden geofferd. Toen heeft hij de last gedragen waardoor ons vergeving wordt aangeboden. Een reiniging en een heiliging door het bloed van Jezus. Het nieuwe leven. En alleen door dat leven, wat betekent dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, het leven uit God, kunnen we God naderen. Is de troon van God voor ons niet een troon van toorn geworden, maar een troon van genade, waar we hulp kunnen krijgen in de situatie waarin we leven. En dat is heerlijk. Maar ditzelfde vers zegt ook nog een tweede. Hij zegt, voor de tweede keer zal hij zonder zonde gezien worden. Zonder zonde. Dat is heel anders. Met andere woorden, dat vernederde lichaam, dat was bij de eerste komst. Toen is hij opgestaan, kreeg hij dat verheerlijkte lichaam. En net zo met dat verheerlijkte lichaam zal hij terugkomen. Dat hebben die twee mannen daar gezegd toen de Heer Jezus opsteeg naar de hemel. En de discipelen staarden van waar blijft hij, waar gaat hij naartoe? En wat staart gij naar de hemel? Deze Jezus, die van u heen gegaan is, opgenomen, weggerukt, die zal op dezelfde manier terugkomen. Maar had de Heer Jezus dat zelf niet gezegd? Ik ga heen om uw plaats te bereiden, Johannes 14. En dan wanneer ik uw plaats bereid heb, want in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben, maar als ik uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u ophalen om ook u te brengen waar ik ben. En dat is het hemelse koninkrijk. Dat is het eeuwige rijk. Dat is het rijk van de Heere God. En dat is zo bijzonder dat wij daar deel uit van mogen maken. En daarom is het zo belangrijk dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En wat betekent dat dan als we uitzien naar de komst van de Heer Jezus? Want de Heer Jezus komt de tweede keer eigenlijk om zijn verlossingswerk voort te zetten. Hij komt om zijn wachtende en verwachtende bruid te brengen in de eeuwige heerlijkheid van God. Weet u waarom God de mens geschapen heeft? God heeft de mens beschapen opdat die mens hem zou verheerlijken. Wij zijn ter ere Gods geschapen. En de Heer wist al ver van tevoren, voordat hij aan het hele scheppingswonder gebeurde, begon, dat het mis zou gaan. Want hij wilde alleen maar een werkelijke verhouding tot eer van zijn naam uit liefde. En liefde die je afdwingt, of liefde die geen mogelijkheid heeft om te kiezen, is geen echte liefde. Dus hij maakte die mens met een vrije wil om te kunnen kiezen. We weten hoe dat gegaan is. We weten dat die mens voor zichzelf gekozen heeft. En dat die mensen van vandaag aan de dag een merendeel dat ook allemaal doen. Maar nu heeft hij de Heer Jezus gegeven, opdat we opnieuw een keuze kunnen maken om uit heel die ellende weg te komen. Hij heeft een weg ter ontkoming gegeven. En daarvoor moest hij zijn eigen zoon offeren. En als we dan tot hem behoren, dan komt hij zijn bezit straks thuis halen. Wij behoren hem toe. We zijn niet van onszelf. Onze tijd is niet van onszelf. Ons werk is niet van onszelf. Onze gedachten horen zelfs hem toe. En dat is nou het wonderlijke, heerlijke, dat als wij werkelijk in die verwachting leven, naar het uitzien van zijn komst, dan zal dat ons hele leven beïnvloeden. Je moet zich voorstellen dat we straks in het moment van de tijd bij hem zijn. We hebben niet eens, als het ware, tijd om te realiseren dat we al naar hem toe zijn. En dan zullen we hem zien. En dan zullen we de lieflijkheid van zijn gezicht zien. De blijdschap om ons te ontmoeten. Want we zijn zijn bruid. Dat moet zoiets heerlijks zijn. En als je daar vol van bent, als je vol bent van die liefde die hij in je hart heeft uitgestort tot hem, dan kan het toch niet anders dan dat je uitziet naar het moment dat hij komt. En wat betekent dat dan voor jou en voor mij? Wat betekent dat voor ons leven van nu? Kijk, hij zal ons levend maken door zijn geest. Hij zal onze sterfelijke lichamen veranderen in dat verheerlijkte lichaam. De kinderen van God, die zuchten nu nog, omdat we in dit lichaam nog zoveel bezwaren meemaken. Maar straks komt er een moment dat wij daarvan bevrijd zullen zijn. En daarom staat in Romeinen 8 vers 23 dat de ware vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen God is wanneer ze dat nieuwe lichaam ontvangen. En weet u dat de hele schepping ernaar uitziet dat we met dat lichaam aan heel deze wereld openbaar komen. Want dan zal ook die schepping verlost worden van de vergankelijkheid. Wij zijn nu nog vergankelijke mensen, wat ons lichaam betreft. Wat onze ziel en onze geest betreft, zijn wij eeuwigheidsmensen. En dat eeuwige leven is zo ontzettend veel kostbaarder en om voor te leven dan het vergankelijke leven. Want al het vergankelijke gaat voorbij. En als we ons dat beseffen, dan willen we toch tijd met de Heer Jezus doorbrengen. Dan willen we toch met hem over de dingen van boven praten. Dan bedenken we toch de dingen van boven. Weet u, ik weet niet hoe het bij u is. Wat is voor u het belangrijkste in het leven? Is dat het eeuwige leven? of is dat het tijdelijke leven? De boze kan ons zo bezighouden met de dingen van het tijdelijke, dat we denken dat we voor de eeuwige dingen nauwelijks tijd hebben. En weet u dat de Heer Jezus in feite ook ongeveer dat probleem had? Want het was zo druk, de mensen kwamen elke keer weer opnieuw. En als hij dan een stille plek had gevonden, dan wisten ze vaak nog weer hem op te zoeken. En dan was weer die gemenigde daar. En dan was de Heer Jezus elke keer met ontferming bewogen. En dan deed hij zijn werk. En er bleef er eigenlijk niets anders over dan de nacht. Om in stilte met zijn vader te zijn. En dan stuurde hij soms de discipelen alvast vooruit. Want die konden dat toch niet nog begrijpen. Hoe dat is als de zoon met de vader wil spreken. Maar waar heeft de Jezus daar de tijd voor genomen? Dan sloeg hij gewoon de slaap over. En denk maar dat de Heer Jezus soms ook heel erg moe is geweest. Hij zit ons als het ware toe aan door zijn geest om wakende en biddende en verwachtende te zijn. Velen van ons leven hier en nu voor datgene wat hier en nu belangrijk is. Wat is nou het verschil tussen zij die echt verwachten en zij die dat niet doen? Kijk, dat de wereldling hem niet verwacht, dat is heel duidelijk. Maar nu gaat het even om degene die gelovig zijn. Ook daar zien we grote verschillen. En daarom komt het steeds weer op de vraag aan, wat is voor ons het belangrijkst? Wat willen we nou eigenlijk heel graag in ons leven doen? En we hebben in de tijd van Bram Gauwman gehoord dat heel veel mensen in die tijd ook bij de rabbies kwamen, ook bij de Heer Jezus, met hele doodgewone vragen over hun dagelijks leven. En een van die vragen, hebben we toen gezien, was die man die zei dat de Heer Jezus moest maken dat zijn broer de erfenis eerlijk zou verdelen. En toen hebben we ook gezien dat de Heer Jezus eigenlijk daar niet echt op ingaat. Hij zegt, ben ik tot rechter over u aangesteld? Dat is hij natuurlijk in principe wel. Maar toen nog niet. En toen heeft hij hen geleid naar de gedachte over het eeuwige leven. En telkens weer duidelijk gemaakt waar het werkelijk om ging. Net zoals bij die mensen die omkwamen en die hier bloed met de offers door Pilatus werd vermengd. En ook daar zei hij, ja, het gaat niet om de vraag waarom zij omgekomen zijn, maar je moet zorgen dat als jij zoiets gebeurt, aan jou zoiets gebeurt, dat je het voor de eeuwigheid in orde is. En ik weet niet of jij die nu luistert echt een kind van God bent. Het is zo belangrijk dat je weet dat je een kind van God bent, dat je zonden zijn vergeven, dat je in elk opzicht hem toebehoort. En hoe beantwoord je leven dan aan wie je bent? Want je bent in feite een ambassadeur van de koning. En wat doet een ambassadeur? Die heeft geen makkelijk werk. Die ambassadeur, die moet zijn regering vertegenwoordigen. En als het land waar hij dan dat werk doet, wil luisteren, dan heeft hij het fijn en goed. Maar het gebeurt ook wel dat iemand niet wil luisteren. Dat een land helemaal niet met hem van. Dat het eigenlijk als het ware tegen de regering van dat land waar die ambassadeur van is, ingaat. En dan krijgt die ambassadeur problemen. En als hij het niet recht kan brengen, dan kan het op een gegeven moment zelfs oorlog worden. Dan wordt de ambassadeur teruggeroepen. Dat zijn hele moeilijke situaties. Wij zijn Gods ambassadeurs in deze wereld. Oorspronkelijk was dat het volk van Israël. Die moesten eigenlijk de Heere God bekendmaken. En toen dat niet kon, op een kleine groep na die het heel trouw heeft gedaan, denk maar aan de apostel Paulus en de apostelen die dat gedaan hebben, Heer, maar het hele volk was geen voorbeeld meer en werd verstrooid over de hele wereld. Tijdelijk opzij gezet. Heeft God zijn volk verstoten? Absoluut niet. Maar God pakt de draad met dat volk weer op. Zover is het nog niet helemaal. Er is een begin, maar er komt een moment dat dat volk als volk tot bekering zal komen. Wij komen individueel tot bekering. En we zijn nu het uitverkoren volk van God. Het koninkpriesterschap, zoals apostel Petrus het zegt. En om de grote daden van God te verkondigen. En doen we dat? Doen we dat met onze houding? Doen we dat met ons leven? Kunnen mensen aan ons zien dat we de Heer Jezus lief hebben? En dit zij die hem verwachten, die willen toch absoluut op hem lijken. Want als je hem gaat ontmoeten, dan wil je toch absoluut hem recht in de ogen kunnen kijken. Dan wil je toch zeggen, Heer Jezus, oh heerlijk dat ik u nu zie. Dan wil je niet beschaamd staan. En daarom is dat verwachten zo ontzettend belangrijk. Als je dat doet, dan beïnvloedt dat je dagelijks leven. Dan zul je merken dat dat zo maakt dat je steeds weer aan de Heer Jezus denkt bij wat je doet. Dat je alle dingen voor hem mag doen. Of dat nou hele eenvoudige dagelijkse karweitjes zijn of ingewikkelde dingen. Maar je doet het in feite voor hem. En dat is totaal iets anders dan dat je het speciaal voor die bepaalde baas doet. Of dat je het doet om geëerd te worden. Of omdat je het doet omdat je collega's dat zo willen. Nee, je doet het voor de Heer Jezus. En dat zal zeker gezien worden. Wij doen immers elke keer het werk dat God van tevoren voor ons bereid heeft. In het boek staat dat het vers van Hebreeën 9 vers 28b zo vertaald. Hij zal komen om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. En dat derde is dus het verlangen. De verlangenden die uitzien naar hem, voor die zal hij zichtbaar komen. Hij zal komen om ieder te redden. Te redden uit deze boze wereld. En waarvan redden? Hij wil ons redden van de komende toren, want die komt over de wereld. En de opname is vooraf aan de toren van God over deze wereld. Want we zijn niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, tot het verkrijgen van de vreugde in de hemel, tot het verkrijgen van die positie in de hemelse gewesten, die ons in principe al is gegeven. Want ons burgerschap is in de hemel. Beseft u dat je hier een vreemdeling, een bijwoner bent? En dat kan betekenen dat je zelfs een conflict krijgt of een probleem krijgt, op zijn minst met medebroeders en zusters die daar heel anders over denken. Want mensen die hem niet verwachten, die zeggen, ach joh, praat er toch niet steeds over. Houd er toch over op. We weten het nou wel hoe je erover denkt. Je kunt toch ook wel eens over iets anders praten. Maar ik zeg u, en ieder die hem niet verwacht, die denkt dat het nog wel een hele tijd zal duren, die zal meer en meer afglijden om compromissen met de dingen van de wereld te sluiten. En stel je voor, de Heer Jezus komt en je bent op een plek waar de Heer helemaal niet blij mee is dat je er bent. Hoe moet dat dan? Kun je hem dan recht in de ogen zien? Of sta je dan beschaamd? Dus het heeft alles te maken met je dagelijks leven, hoe je je leven inricht. En daarom wil ik je oproepen, wandel zoals hij gewandeld heeft. Dat kan door zijn kracht, door zijn genade. Ik hoorde de laatste tijd nog wel eens een keer jonge mensen die een gezin hebben, hoe moeilijk het is om tijdens de coronatijd en de aandacht voor dat gezin te hebben en thuis te moeten werken. En dat kan ik begrijpen, dat slokt je op. De duivel heeft allerlei trucs om ons maar weg te houden bij die stille gemeenschap met de Heer Jezus. Maar zoek het. En de Heer zal je ook inventiviteit geven om een plek te vinden waar je in de stilte met hem kunt zijn. Zodat je die liefdesband met hem kunt onderhouden en sterker laten worden. Dat je verlangen naar de Heer Jezus groter wordt. Want, zeg nou eerlijk, als je iemand echt lief hebt, hem het allermeest lief hebt, dan wil je toch tijd met hem doorbrengen. Dat kan toch gewoon niet anders. Dan heb je toch van alles met hem te bespreken. Dan wil je toch zijn stem horen. En daarom is het zo belangrijk dat we hem echt verwachten. Verwachten in de hoop dat hij heel spoedig komt. Want de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. En heeft hij zelf niet gezegd dat hij spoedig zal komen? In de openbaring zegt hij, en mijn loon is bij mij. Want als wij dan met hem meegaan, verschijnen we voor de rechterstoel van Christus. En dan willen we toch niet naakt bevonden worden. Dan willen we toch gekleed zijn met het kleed van gerechtigheid en het kleed van de daden die we door zijn kracht voor hem hebben mogen doen. Dat is toch dat prachtige bruiloftskleed wat bedoeld is. Zonder een bruiloftskleed kun je toch de bruiloft niet vieren. En daarom is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus met heel je hart en met heel je ziel lief hebt. Dat je van hem houdt. Dat je dat hem zegt. En dat je het in de praktijk uitleeft. En de mensen om je heen, die zullen soms de schouders ophalen. Want ze begrijpen het niet. Maar als ze dan met vragen komen, kan jij uitleggen wat voor kostbare schat je gevonden hebt. Het allermooiste wat er te vinden is. En met een eeuwigheidswaarde. En met een geluk zoals hij op de aarde nooit te vinden zal zijn. En weet je, als je dan eenmaal bij de Heer Jezus in de hemel bent en je hebt die bruiloft van het Lam met hem gevierd, dan komt hij eens terug als de overwinnende koning. En al zijn heiligen zullen bij hem zijn. Lees het maar na, Openbaring 19. En dan zullen we met hem die overwinning meemaken. Er wordt al van ons gezegd, weldra zal de Satan onder uw voeten worden vertreden. We zullen erbij zijn dat het einde van de Satan in zicht komt. Hij weet dat hij een verliezer is. Dat wist hij al vanaf het moment dat Adam en Eva te horen kregen over de slang, dat er een zaad zou komen. Een zaad uit de vrouw. En dat zal u de kop vermorzelen. En sinds die tijd heeft hij alles geprobeerd om die profetie onmogelijk te maken. Maar het is hem niet gelukt. En nu is hij bezig met zoveel mensen als hij maar kan mee naar de ondergang te brengen. En wij zijn er nog steeds als dat zoutende zout, als dat licht dat moet schijnen opdat de mensen Jezus zullen vinden. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ook voor dat Joodse volk de liefde hebben die God voor dat volk heeft. En dat we ook meedoen aan dat volk te ondersteunen in wat we mogen doen namens de Heere God. Dat zij ook het woord gaan horen wat voor hen tot verlossing leidt. Dat hen de ogen opent. En we zijn zo blij dat er de laatste tijd zoveel Joden belangstelling krijgen voor het Nieuwe Testament. En daarom, broeders en zusters, wees trouw. Wees trouw in dat wat we moeten doen. Er staat in feite dat wij hen tot jaloersheid moeten wekken. Omdat ze dan zien dat wij die genade hebben ontvangen. Wij hebben het niet verdiend, maar het is alles pure genade. En laten we hem daarvoor loven en prijzen en danken. Zullen we dat nu met elkaar doen? Vader in de hemel, we willen u zo danken, Heer, voor dat geweldige wonder. Eerst dat wonder van Golgotha, waar u uw zoon gegeven hebt, opdat wij leven zouden ontvangen door hem. Nu we dat nieuwe leven hebben ontvangen, mogen we uitzien dat het geweldige moment dat vervuld zal worden, dat we in een moment van de tijd bij u, Heer Jezus, zullen zijn en met u zullen gaan in dat heerlijke hemelse vaderhuis, met de vele woningen. U hebt het zelf beloofd en alle uw beloften zijn in uzelf ja en amen. We danken u, Heer, u verlangt nog meer dan wij. En we danken u dat u ook dat verlangen in onze harten legt. En dat wij er maar uit mogen zien dat u komt. Heer, in de wereld wordt het steeds donkerder. En we zien om ons heen, Heer, de tekenen dat de toren van God eraan komt. Dat die verschrikkelijk moeilijke tijd voor deze wereld gaat aanbreken. En dan zullen wij bij u zijn, Heer. En later, aan het eind van die 7 jaar, zullen we terugkomen met u. O Heer, wat zal dat zijn, dat we uw overwinning mogen meemaken. In al zijn heerlijke facetten. En dat het uiteindelijk uitloopt, Heer, op een 1000-jarig vrederijk, waarna dan uiteindelijk ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Heer, we hebben zo'n geweldig vooruitzicht. Dat heerlijke hemels Jeruzalem. O Heer Jezus, dank u wel dat u het ons allemaal hebt willen duidelijk maken. Dat uw woord vol is van die genade. Dat we willen u loven, prijzen, danken en aanbidden. We willen ook bidden, Heer, voor hen die nog niet uw eigendom zijn. Dat ze ook verlangend worden, Heer, om uw eigendom te worden. Heer, dat kan vandaag gewoon heel eenvoudig door je zonden te bereiden en je leven over te geven aan de Heer Jezus. Dan doet Hij je wedergeboren worden. Wat is dat toch heerlijk, Heer, dat die mogelijkheid er nog is. Maar op een gegeven ogenblik gaat die deur van de gemeente dicht, Heer. Dan is die arke van behoud op prijs. Ach, Heer Jezus, wat kunnen we daarna verlangen? U weet nog. Hier nog toegevoegd worden. Als de laatste is toegevoegd, zult u komen. O Heer Jezus, dank u wel voor uw belofte. Dank u wel voor de zekerheid die we hebben in u. Wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen.